De schriftlezing in dit avontuur vinden we in het Oude Testament en wel uit het boek 2 Koningen. We lezen met elkaar 2 Koningen 6 en daarvan de eerste 7 verzen.
En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk vandaar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide: gaat heen. En er zeide een: het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als ze nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af. En het geschiedde als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide: ach, mijn Heer, want het was geleend. En de man Gods zeide: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide: neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het.
Geliefde gemeente, we zijn de drempel weer overgestoken van het oude naar het nieuwe jaar. De drempel van 2023 naar 2024. En wanneer we dan zo'n oversteek maken, een overgang van het ene naar het andere jaar, dan worden er nogal eens wat cijfers gepresenteerd in de media. En zo werden er aan het eind van vorig jaar ook de moordcijfers gepresenteerd. Hoeveel mensen in het jaar 2023 om het leven zijn gebracht. Dat waren er maar liefst 128. 128 kostbare levens door de Heere geschapen, wier leven genomen werd. En hoe gebeurt dat? Op wat voor manieren gebeurt dat nu? Het gebeurt vaak door middel van een wapen. En de jonge mensen in de kerk die weten dat. Vaak een steekwapen of een vuurwapen. En wanneer dan zo'n moord is gepleegd, zo'n moord is begaan, wat gebeurt er dan? Dan wordt altijd geprobeerd om sporen uit te wissen. Dan wordt zo'n vuurwapen of een steekwapen vaak in het water gegooid. In een plas of in een rivier of in een gracht, ergens in een stad of dorp. Want ja, zo hoopt men dan, dan worden de vingerafdrukken uitgewist. Maar meer nog, wanneer zo'n metalen voorwerp in het water terechtkomt, dan gaat dat natuurlijk onmiddellijk naar de bodem. Dan komt dat nooit meer terug. Dan worden de sporen definitief uitgewist. Want wanneer een metalen voorwerp in het water valt, zie je het nooit meer terug. Nooit meer? In ons gedeelte gemeente gebeurt het ook. Er wordt een metalen voorwerp in het water gegooid, het komt in het water terecht, het valt in het water, maar het komt ook weer boven. Door een wonder, een groot wonder. En met de hulp van de Heere willen we dan ook bij dit wonder stilstaan, dat door Elisa wordt bewerkt, maar ten diepste door de Heere wordt gegeven. En ik schrijf vanavond dan ook boven de verkondiging deze woorden: het wonder van het drijvende ijzer. Het wonder van het drijvende ijzer. En de tekst voor de verkondiging, dat is het gedeelte dat we ook samen hebben gelezen, 2 Koningen 6, vanaf het eerste tot en met het zevende vers. En we letten op 3 gedachten die we aangereikt krijgen vanuit dit gedeelte. Allereerst het ijzer gevat, want we zien hoe een bijl wordt gehanteerd, wordt vastgepakt, wordt gevat. Dat zien we in de eerste 4 verzen. In onze tweede gedachte het ijzer gevallen, want we zien hoe het ijzer van die bijl terechtkomt in het water. We zien dat vanuit vers 5. En in onze laatste gedachte staan we stil bij het ijzer gevonden, want we zien in vers 6 en vers 7 hoe dat ijzer op een wonderlijke manier weer boven komt. Daar waar tegen alle natuurkrachten in ijzer normaal op de bodem zou liggen, zorgt de Heer ervoor dat het boven komt. Dus allereerst het ijzer gevat, in onze tweede gedachte het ijzer gevallen en de derde gedachte het ijzer gevonden. En dat alles onder het thema het wonder van het drijvende ijzer. Gemeente, ons gedeelte begint met deze woorden: en de kinderen der profeten. Het gaat dus over kinderen van de profeten. Moeten we dan letterlijk aan kinderen denken? Aan jongens en meisjes die geboren zijn uit de profeten? Nee. Wanneer het hier gaat om de kinderen van de profeten, dan moeten we denken aan leerlingen van de profeet. In dit geval leerlingen van de profeet Elisa. Het gebeurde wel in de tijd van de Bijbel dat een wijs iemand een bepaalde kring van leerlingen om zich heen verzamelde en die leerlingen onderwees. We zien dat in de tijd van het Nieuwe Testament, ook wel in de wereld van de filosofen, Plato, Aristoteles. We weten van de Heer Jezus dat hij een groep van 12 leerlingen om zich heen verzamelde, 12 discipelen. We weten hoe Paulus aan de voeten van Gamaliel heeft gezeten, maar ook al in het Oude Testament, in de tijd van Saul en David, was het al zo dat bepaalde leraren een groep leerlingen om zich heen verzamelden om hen te onderwijzen. Nu ook Elisa heeft een groep mensen om zich heen, jonge mannen, die hij opleidt tot profeet. Heeft hij deze mensen zelf uitgezocht? Heeft hij deze groep gerekruteerd? Nee. Nee, want deze groep heeft Elisa te danken aan het werk wat de Heere gedaan heeft door middel van Elia. Elia, die aan Elisa vooraf gaat, had een groep leerlingen om zich heen. En op enig moment, zo weten we, voer Elia ten hemel, bleven de leerlingen van Elia achter. En wat gebeurde er toen? Toen zei Elisa tegen de Heere: waar is de God van Elia? Elia was ten hemel gevaren, liet zijn mantel achter. Elisa pakte die mantel op en riep het uit: waar is de God van Elia? En toen was het als het ware alsof de Heere zei: Elisa, hier ben ik. Want wat gebeurde er? Elisa die sloeg met die mantel van Elia op het water en er baande zich een pad dwars door het water heen. De Heere liet als het ware zien: ik ben niet alleen met Elia geweest. Nee, Elisa, ik zal ook bij u zijn. En Elisa die had gevraagd aan Elia dat toch een dubbel deel van uw geest op mij zou zijn. Nu, we zien in het leven van Elisa dat ook de Heere bij hem is. Dat ook de geest van de Heere als het ware op Elisa rust. De wonderen die Elia gedaan heeft, we zien het ook gebeuren in het leven van Elisa. En wanneer die leerlingen dat zien, die leerlingen van Elia, dan buigen ze zich voor Elisa neer. Ze buigen zich voor zijn voeten neer, want ze zien dat de geest van Elia rust op Elisa. En dan lezen we, om niet meer te noemen, bij wijze van inleiding op dit gedeelte, dat de leerlingen ook bij Elisa blijven. Eerst trekken ze naar Jericho. Later zien we Elisa in Gilgal. Er waren in de tijd van Elia en Elisa 3 profetenscholen in Gilgal, in Jericho en in Bethel. En naar alle waarschijnlijkheid vindt ons gedeelte plaats of in Jericho of in Gilgal. Hoe het ook zij, we treffen in ieder geval Elisa aan met een groep leerlingen, de kinderen der profeten. En wat zeggen die tot Elisa? Vers 1, zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Maar nu moeten we bij het woordje wonen niet denken aan een woonplaats of aan een huis of aan een woongemeenschap. We mogen dat woordje wonen vanuit het Hebreeuws namelijk ook vertalen met zitten. De plaats waar wij voor uw aangezicht zitten. En dan zien we in gedachten het beeld van een docent, een leraar en zijn leerlingen als het ware om zich heen. De plaats waar we voor uw aangezicht zitten. Ja, wat is daarmee aan de hand? Wat zegt vers 1? Die is te eng, zeggen de profetenzonen. Te eng. Moeten we de jonge mensen denken aan een plaats die daadwerkelijk eng is? Leven daar bijvoorbeeld gevaarlijke slangen? Of schorpioenen? Is het daarom een enge plaats? Nee, jullie begrijpen wel, jonge mensen, dat het daar niet om gaat. Wanneer het gaat om eng, dan moeten we denken aan smal, dan moeten we denken aan klein. Zoals de Heer Jezus spreekt over de enge poort, de nauwe poort die tot het leven leidt. De plaats waar zij samenkomen om onderwijs te ontvangen, de plaats waar ze samenkomen om te leren, die is te klein geworden. Maar gemeente, en daar wil ik allereerst een vinger bij leggen vanavond, zij hebben dus een plaats waar ze onderwijs ontvangen in de godsleer, mag ik het zo zeggen vanavond. De leerlingprofeten krijgen onderwijs van Elisa. Er is vroeger, en dat is een lijn die ik wil trekken, wel eens gezegd dat predikanten niet opgeleid hoeven te worden. Want, zo zeiden ze dan vroeger, dan krijg je fabrieksdominees, papieren dominees. Kijk maar naar Amos, die wordt zo van achter het vee geroepen in godsdienst. Kijk ook maar naar Elisa, we weten dat hij van achter de runderen vandaan gelopen is. Nee, zo zei men vroeger wel, dominees moet je niet opleiden. Is niet nodig. Wanneer God iemand roept, dan maakt hij diegene altijd bekwaam. Maar gemeente, met alle respect, we zien hier dat de leerlingprofeten wel degelijk onderwijs ontvangen van Elisa. En we weten hoe de Heer Jezus, voordat hij zijn discipelen de wereld inzond, ook zijn discipelen 3 jaar lang heeft onderwezen. En nu laat ik rusten of dat een universitaire studie moet zijn, of een hogeschool, of een theologische school. Maar het is goed dat dienaren van het woord, dienaren in Gods koninkrijk, onderwijs ontvangen. Gemeente, een andere lijn die ik wil trekken vanuit vers 1 is dat we hier zien dat de Heere het werk van zijn profeten heeft gezegend. Want die plek waar ze samenkomen om onderwijs te ontvangen vanuit Gods woord, die plek is te klein geworden. En nu moeten we kort onder ogen zien dat de omstandigheden waarin Elia en Elisa hebben geleefd aardedonker zijn. Agab zat op de troon, een goddeloze koning, getrouwd met een goddeloze koningin. De Baalpraktijk werd ingevoerd, tempel voor Baal werd opgericht, een gewijde paal ernaast. Jericho werd herbouwd en na het sterven van Elia was het niet veel beter. Naar alle waarschijnlijkheid is Isebel nog in leven en zit Joram in het Tweestammenrijk op de troon. Het is aardedonker in Israël, gemeente. Een inktzwarte nacht. En toch zien we hier dat de plaats waar de theologiestudenten, mag ik het zo zeggen vanavond? De plaats waar de theologiestudenten samenkomen, dat die plaats te klein behuisd is. Er is niet meer genoeg groente. Er is niet meer genoeg ruimte om die mensen op te leiden. En daarin blijkt nu dat de Heere doorgaat met zijn werk, ook in een donkere tijd. Gemeente, is onze tijd in kerkelijk opzicht ook niet donker. Is niet aardedonker. We hebben er net om gebeden. De situatie in ons eigen kerkverband, we moeten maar dicht bij huis blijven. Hoe is die situatie? Als de Heer het geeft, is er straks een convent in april waarop we als predikanten en ook kerkenraadsleden elkaar in de ogen hopen te kijken. Elkaar ook hopen aan te horen, maar hoeveel is er al niet gesproken? Hoeveel is er al niet gezegd? En de kerken binnen onze landsgrenzen zal lijken wel leeg te lopen. Kerkverlating is groot. Gemeente, naar de mens gesproken, is de situatie niet aardedonker? In zwarte nacht? Kijk eens goed naar vers 1. De Heere gaat door. In een donkere tijd van Elia en Elisa heeft de Heere toch nog trouwe profeten. Gaat zijn werk door en is de plaats waar zij samenkomen om onderwijs te ontvangen klein. Te klein. In de donkere middeleeuwen, gemeente, zorgde de Heere voor een Maarten Luther. Zorgde de Heere voor een Johannes Calvijn. Zorgde de Heere voor een Zwingli en een Beza. En terwijl Bloody Mary op de troon zat in Engeland, zorgde de Heere voor getrouwe godsmannen, de Engelse en Schotse Puritijnen. En ook op Nederlandse bodem, in donkere tijd, de nadere reformatoren. En ik zou door kunnen gaan, gemeente. Christus is de koning van de kerk en hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Zijn werk gaat door. Ook in een donkere tijd, een aardedonkere tijd. Zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng, te klein. En dan klinkt er een verzoek, vers 2. Laat ons toch, zo zeggen de profeten, zonen, laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen. Dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. Gemeente, hier komen de profetenzonen naar Elisa toe om te vragen of ze naar de Jordaan mogen gaan. We weten dat bij de Jordaan bossen waren van populiere bomen en wilgenbomen. En deze profetenzonen die willen nu naar de Jordaan gaan om daar hout te hakken. Om daar als het ware een plek op te bouwen. Een plek te doen oprijzen waar ze onderwijs kunnen ontvangen. Een plek die ook ruim genoeg is om hun als studenten, als profetenzonen te kunnen opleiden. De profetenzonen, gemeente, en ik bedoel dat met alle eerbied, laten geen bouwlieden komen. Ze laten geen bouwbedrijf komen. Deze profetenzonen worden onderwezen in de schrift, zijn ook onderwezen in de schrift, maar het werk dat ze aan willen pakken is voor hun niet te laag, is voor hun niet te klein. Daar kijken ze niet op neer. Ze willen zelf aan de slag. En daarin ligt een hele mooie trek. Een trek die als het ware laat zien dat deze mannen niet een hoge dunk hebben van zichzelf. Maar dat ze zo nederig zijn dat ze dat werk in Gods koninkrijk aan willen pakken met beide handen. Gemeente, toen we vanuit Friesland verhuisden naar Urk, toen sprak ik degene die ons verhuisde en die meneer die zei tegen ons, ik heb het dus meegemaakt dat we met de verhuiswagen voorreden bij een pastorie. De predikant zat aan tafel met zijn gezin. Die predikant zag ons voorrijden met de verhuiswagen. Ze lieten het bestek los en gingen zo van tafel. Alles moest het verhuisbedrijf zelf doen. Nu en nu laten we dat maar rusten, die situatie. Maar gemeente, het is heel goed dat ook een dienaar van het goddelijke woord, misschien hoog opgeleid, misschien een bepaald niveau, maar dat zo'n dienaar van het woord op beide benen blijft staan. En met Hugh Henry zegt ervan, van dit gedeelte, van dit vers, dat gemakzucht een predikant nooit past. Dat hoewel we misschien een opleiding hebben genoten, het heel goed is, zo zegt Henry, dat we inderdaad ook gaan werken. Desnoods met de handen. Nu, de mannen hier in dit gedeelte, ze willen aan het werk gaan en ze vragen het aan Elisa. Ook daar ligt een trek in, gemeente. Want waarom vragen ze dat nu aan Elisa? Waarom gaan ze nu niet gewoon aan de slag? Het is toch een heel nobel streven wat ze willen. Waarom gaan ze niet beginnen met bouwen? Waarom pakken ze niet het gereedschap? Gaan ze naar de Jordaan? Gaan ze aan de slag? Nu, gemeente, Elisa is voor hen de godsman. De man van God staat in dit gedeelte. Elisa is voor deze profetenzonen de man die God vertegenwoordigt. Elisa spreekt het woord van de Heere. En deze mannen willen niet gaan beginnen met de bouwplannen, hoe goed bedoeld ook, zonder de zegen van de Heere. En ik dacht bij mezelf, en ik blijf ook maar gewoon bij mezelf, hoe vaak is het in ons leven niet anders? Dat we al een bepaalde weg opgaan, een bepaalde richting kiezen, en dan weten we wel dat we Gods zegen moeten afsmeken over die weg, maar we zijn al halverwege op die weg, nietwaar? Maar de profetenzonen, ondanks hun goede streven, ze hebben de goedkeuring van de Heere nodig. En daarom vragen ze het aan Elisa, of ze daar wel mogen gaan bouwen, of ze daar wel een plaats mogen maken om daar onderwijs te ontvangen. En wat zegt Elisa dan in het slot van vers 2? Gaat heen. Gaat heen. Elisa die geeft dus toestemming om uit te breiden, om meer ruimte te betrekken. Dat is dus goed in dit geval. Maar het heeft mij wel de vraag gesteld, heel persoonlijk. Waarom kies ik voor iets groters? Waarom kiezen we voor meer ruimte? Waarom willen we een groter huis? Waarom willen we een grotere auto? Waarom willen we een grotere vakantie? Is dat vanwege comfort of gemak of status? En laten we het ook geestelijk toepassen. Zoeken we ook geestelijk vaak niet ruimte, gemeente? Want ja, jonge vrienden in de kerk, die 10 geboden, die knellen toch? Dit mag niet en dat moet en hier mag je niet naartoe en dat mag je niet kopen en dat mag je niet zien. Het is als het ware als een knellend juk misschien voor je. Je wil meer ruimte? Ligt het ons niet, gemeente? Wat meer ruimte? Maar hier zien we dat de profetenzonen toestemming krijgen om de woongemeenschap, de onderwijsgemeenschap uit te breiden vanwege de zaak van Christus, opdat het woord zal loop hebben. En daarom zegt Elisa, gaat heen. Want het dient het koninkrijk van God. Het dient de eer van God. Gods eer is ermee gemoeid. Opdat inderdaad het woord van God zijn loop hebben. Gaat heen. En nu zouden wij verwachten, gemeente, dat de profetenzonen meteen het werk ter hand nemen. Want ze hebben de goedkeuring ontvangen van Elisa. En daarmee hebben ze ook de goedkeuring van de Heere ontvangen. Maar wat gebeurt er in vers 3? We zien dat ze daar geen genoegen mee nemen. Want er klinkt een vraag aan het adres van Elisa. En er zeide een, het believe u toch te gaan met uw knechten. Jonge mensen in de kerk, het is ook goed dat jullie er zijn. Misschien kijken er ook mee vanavond. Maar kijk eens goed naar hoe deze profetenzonen Elisa aanspreken. Het believe u toch, een beleefdheidsvorm. Te gaan met uw knechten. Zien jullie de afstand? Zien jullie dat ze Elisa zien als een man met gezag? Ze spreken hem aan met respect. Er is een pastorale, een gepaste afstand tussen hen. Jonge mensen, jullie groeien op in een tijd waarin de schoolmeester Jan, Piet of Klaas wordt genoemd. Jullie groeien op in een tijd waar politiemensen op straat worden gefilmd en de volgende dag staan ze op sociale media. Jullie groeien op in een tijd waar ook een predikant vaak geen gezag meer geniet. Maar hier zien wij dat de profetenzonen respect hebben voor Elisa, voor hun meerdere. Het believe u toch te gaan met uw knechten, ze weten hun plaats. Maar gemeente, ook hier wil ik een geestelijke lijn uittrekken. Want waarom willen die profetenzonen nu dat Elisa meegaat? Toestemming was toch voldoende geweest. Waarom moet Elisa mee? Gemeente, we zagen net dat Elisa de Godsman was. Dat Elisa voortgaat in de kracht van Elia. Dat Elisa de Heere vertegenwoordigt. Als Elisa meegaat, zo mogen we het zien vanavond. Als Elisa meegaat met deze mannen, dan gaat ten diepste de Heere zelf mee. Hier gebeurt wat er ook gebeurt in het leven van Mozes, wanneer hij zegt tegen de Heere: Heere, indien uw aangezicht niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Gemeente, we zijn inderdaad de drempel overgestoken van 23 naar 24. Mogen wij nu ook deze gezindheid hebben? Deze gezindheid van de profetenzonen, dezelfde gezindheid van Mozes. Heere, indien uw aangezicht niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Want we hebben misschien in onze gedachten ook voor het toekomstige jaar wel allemaal bouwplannen. De ene wil misschien bouwen aan zijn huis. De andere wil bouwen aan een huwelijk. Weer een ander hoopt te werken aan zijn opleiding. Allemaal goede zaken. Maar mogen we nu die bouwplannen allereerst bij de Heer brengen? En mag het ook leven in ons hart wat bij deze profetenzonen leeft? Gaat u toch met ons mee? Indien uw aangezicht niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. En wat zegt Elisa dan? Ik zal gaan. Elisa die zegt, ik ga mee. En dan zien we in gedachten in vers 4 hoe Elisa dan ook meegaat met de profetenzonen. En dat is een prachtige trek, want wanneer ze dan aan het werk gaan voor het koninkrijk van God, dan vallen als het ware alle leeftijdsgrenzen weg. Ze zijn als het ware als één wanneer ze aan de slag gaan. En dan zien we daar in vers 4 beschrijven dat ze aan de veren van de Jordaan komen en dat ze hout gaan afhouwen. Hout, gemeente. Geen goud. Geen edelstenen. Geen smaragd. Nee, ze trekken een eenvoudig gebouw op. Van hout. Geen opsmuk. Soberheid. Maar we zien in gedachten voor ons, gemeente, hoe er een bijl ter hand wordt genomen door de mannen. En hoe ze beginnen met werken, beginnen met zwoegen. Elisa en de andere mannen, we weten niet of Elisa ook een bijl ter hand genomen heeft. Maar dan gebeurt er iets, gemeente. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. We hebben nu eerst gezien het ijzer gevat. De bijlen worden ter hand genomen en we gaan naar onze tweede gedachte, het ijzer gevallen, vers 5. En het geschiedde, zo zegt de Bijbelschrijver in vers 5, het geschiedde als één het timmerhout velde dat het ijzer in het water viel. Gemeente, we gaan in gedachten even naar die plaats in de Jordaan. Er staan allemaal bomen. De profetenzonen hebben inderdaad een bijl in de hand. En een van hen is in de buurt van de Jordaan, zo'n beetje in de buurt van de oever aan het werk. En hij haalt zijn bijl omhoog en laat het zware ijzer vallen in de schors van de boom. Hij trekt het opnieuw omhoog, laat het opnieuw vallen in die boom. Keer op keer is hij als het ware aan het hakken. Hij probeert die boom te vellen. Maar zonder dat hij het weet, wrikt het ijzer zich los van de steel. En op enig moment schiet het ijzer van de steel en komt neer in de Jordaan. En wat zegt die man dan? Zegt die profetenzoon dan? Dat is jammer. Ik leg het bijltje erbij neer. Jullie moeten de klus verder maar klaren. Ik kan niet verder werken. Nee. Het gaat deze man ter harte, want deze man roept uit, ach mijn Heer, want het was geleend. Gemeente, we zien in gedachten die man staan met een steel in zijn hand, een kaal stuk hout, het ijzer is eraf. Daar staat hij, met lege handen. Hij had zo graag willen werken. Hij had die school zo graag willen optrekken uit de grond, opdat het woord zijn loop hebben. Hij had zoveel willen betekenen voor het koninkrijk van God. Maar daar staat die man met lege handen. Het ijzer is eraf. Hij kan niets meer uitrichten. Daar staat hij. En we voelen de pijn. We proeven de woorden. Ach, mijn Heer. Ach, mijn Heer. Gemeente, ik ben nog niet zo lang predikant, maar ik heb al wel meegemaakt in de achterliggende jaren dat ik nu op Urk mag dienen. Dat het soms gebeurt dat een ambtsdrager niet langer kan dienen in het koninkrijk van God. Om persoonlijke redenen, gezondheidsredenen. En dat deed deze broeders pijn. Pijn in het hart. Ze wilden zo graag dienen, maar ze konden niet meer. Wie tot eens opzienersambt lust heeft, begeert een treffelijk werk, zegt Paulus tegen Timotheus. Het doet deze profeten zo'n pijn dat hij niet verder kan in de dienst van de Heere. Het doet hem pijn dat hij met lege handen staat. Hij had zo graag willen werken, maar hij kan niet meer. Ach, mijn Heer! Maar hij zegt er wat bij, gemeente. En daar moeten we de vinger wel bij leggen vanavond in vers 5. Want het was geleend. Want het was geleend. Wat gebeurt hier in dit gedeelte, gemeente? Deze profetenzoon is met een bijl naar de oever van de Jordaan gegaan. Deze profetenzoon is aan het werk gegaan. En er is niemand geweest die heeft gezien dat die bijl niet zijn eigendom was. Maar nu moet de profetenzoon voor de dag komen. Nu moet hij zeggen dat die bijl geleend is. Nu moet hij met zijn armoede openbaar komen. Wat bedoel ik daarmee vanavond? Wel, gemeente, ijzer was in de tijd van Elisa helemaal niet zo duur. IJzer was best te betalen en een bijl was best wel te koop. Maar deze profetenzoon heeft geen geld genoeg gehad om een bijl te kopen. Hij moest er een lenen bij een bekende of bij een vriend. En hij is aan het werk gegaan, maar nu moet hij met die armoede voor de dag komen. Hij had niet geld om een bijl te kopen en nu moet hij in het licht komen met zijn armoede. En daar komt nog wat bij, gemeente, want deze profetenzoon is niet alleen arm. Deze profetenzoon heeft nu ook nog eens een grote schuld. Want hij heeft het geleend. Het is niet zijn eigendom. En nu moet hij straks terug naar die persoon die het hem in alle goedheid geleend heeft. Die gezegd heeft, neem het maar mee, ik neem je in vertrouwen. Doe maar, hij moet terug naar die persoon van wie hij het geleend heeft. Hij staat bij die persoon in de schuld. En wat doet hij nu, gemeente? Het raakt hem. Ach, mijn Heer, want het was geleend. Hij zegt niet, ik heb waardeloos materiaal meegekregen. B-merk. Als ik een A-merk had meegekregen, was het goed gegaan. Zegt hij niet. Hij legt de verantwoordelijkheid niet neer bij de eigenaar van die bijl. Hij neemt zelf de volle verantwoordelijkheid, deze man. En nu gaan we een aantal lessen trekken, gemeente, uit dit gedeelte. En allereerst een praktische les. En die kwam ik ook tegen bij Matthew Henry en ik geef het u maar door. Ik geloof ook dat we die les echt mogen zien in dit gedeelte. Dat we zuinig moeten zijn op de spullen van een ander. Hele praktische, eenvoudige lijn. Maar wanneer de Heere zegt, heb mij lief boven alles en de naaste als uzelf, dan raakt dat ook aan de wijze waarop wij met de spullen van een ander omgaan. Een leenauto. Een boek dat we lenen. Een huis dat we misschien tijdelijk betrekken. Hoe gaan we om met de spullen van een ander? Maar u begrijpt, gemeente, dat wij vanavond veel dieper nog moeten peilen dan deze praktische lijn. Want als het hier nu gaat om die man die hier met een steel in de hand staat, zijn ijzer verliest, met lege handen staat, met schuld in zijn handen staat, moeten we daar echt een geestelijke lijn in zien. Deze man komt met zijn armoede openbaar. En gemeente, moeten wij ook niet, zoals we hier staan en zitten, allemaal eens met onze armoede openbaar komen. Want zijn wij ook niet nameloos arm geworden? Waar zijn wij arm geworden? Ook op een plaats waar veel bomen stonden. En u bent me al voor in gedachten, in het paradijs. De Heere had ons goed geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En Paulus zegt het, wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Maar gemeente, we zijn het toch kwijtgeraakt? We zijn toch alles kwijtgeraakt in het paradijs? En moeten we het niet zeggen vanavond, ach mijn Heer, het was geleend? Hebben we nu gedaan, gemeente, wat deze profetenzoon doet? Zijn we er nu mee naar de Heere gegaan? Hebben we niet de verantwoordelijkheid afgeschoven, maar zijn we nu op de knieën voor de Heere terechtgekomen, met de smeekbeden, met de roep, met de klacht. Ach mijn Heer, het was geleend. U had me zo goed geschapen, zo rijk geschapen. Ik leefde daar in een paradijs. U had het beste met me voor. Een overvloed van bomen, van planten, van vruchten. En wat heb ik ervoor teruggekregen? Een land dat dor en mat van droogte brandt. Een plek met doorns en distels. Ach, mijn Heer, het was geleend. Gemeente, als op die plek terechtkomen, dan gaat de Heere werken. Onze verlegenheid is Gods gelegenheid. En dat zien we dan in onze laatste gedachte. En dan gaan we naar vers 6. Wat zegt Elisa? En de man Gods zeide, waar is het gevallen? Wat een diepe vraag, gemeente. Wat een diepe vraag. Elisa hoeft geen licht van de Heere te ontvangen waar het is gevallen. Die profetenzoon kan daar antwoord op geven, want die heeft gezien waar het is gevallen. Maar Elisa die vraagt dus aan die man, waar is het gevallen? Wijs mij aan waar de val plaatsgevonden heeft. Wijs mij aan waar het misgegaan is. Wijs mij aan de plaats waar je het verlies hebt geleden. Gemeente, zo is het toch ook in het leven van een kind van de Heere. Dat we altijd terug moeten naar het paradijs. Ik zeg wel eens tegen mijn eigen gemeente, ook in een doopdienst. Dat we nooit moeten beginnen bij Abraham. Maar dat we altijd moeten beginnen bij Adam. Adam niet geleerd, God niet begeerd. Wij moeten altijd terug naar het paradijs. We moeten altijd terug naar de plek waar we gevallen zijn. Waar is het gevallen? In het paradijs. En gemeente, als ik dan een geestelijke lijn mag trekken naar degenen die de Heere hebben liefgekregen, dan is het toch ook zo dat de Heere altijd teruggaat naar de plaats waar het misgegaan is. En wanneer u de Heere kent en wanneer jij de Heere mag liefhebben, dan herkent u dat misschien wel in uw leven. Dat de Heere je terugleidt in gedachten of op een andere manier naar een plaats waar het mis is gegaan. Mag ik u een voorbeeld noemen vanavond? Ik denk aan Petrus. Petrus die op de binnenplaats van het huis van Caiaphas tot 3 maal toe de Heere verloochent. En dan staat Petrus bij een kampvuur. Johannes 18, vers 18. Kampvuur. Wat gebeurt er later in het leven van Petrus? Dan neemt de Heer Jezus Petrus apart op de oever van het meer van Galilea. En waar zit Petrus dan met de Heer Jezus? Wat zegt Johannes dan? Dan zegt Johannes in hoofdstuk 21 dat Petrus opnieuw bij het kampvuur zit. Daar staat hetzelfde woordje als wat Johannes gebruikt in hoofdstuk 18. En dat zijn de enige 2 keren waarin Johannes schrijft over een kampvuur. Wanneer Petrus daar aan de oever van het meer van Galilea zit en de Heer Jezus in de ogen kijkt en de Heer Jezus 3 maal vraagt, hebt u mij lief, wordt Petrus teruggeleid naar de plaats waar hij is gevallen. Waar is het gevallen? Kind van God vanavond, u die de Heere mag dienen, u die de Heere mag kennen. Is het misschien zo in uw leven en in jouw leven dat je de eerste liefde bent kwijtgeraakt? Dat je net zoals de gemeente van Efeze in Openbaring 2 moet bekennen dat het vuur is gedoofd. Dan zegt de Heere vanavond tegen u en tegen jou, wanneer je hem hebt liefgekregen en niet meer dat eerste vuur, die eerste liefde kent. Mijn zoon, mijn dochter, waar is het gevallen? Houdt u misschien een bepaalde zonde aan de hand? Ben je misschien slordig geworden in het Bijbellezen? Laat je de gebeden na? Ga je misschien om met mensen waar je niet mee om zou moeten gaan? Heb je misschien slechte vrienden? Kom je op plaatsen waar je eigenlijk niet zou mogen komen? Ben je vervreemd van het leven met de Heere? Ben je achterop geraakt? Ben je verachterd? De Heere zegt het vanavond. Waar is het gevallen? Waar is het gevallen? En wat gebeurt er dan? Dan wijst de profetenzoon de plek waar de val heeft plaatsgevonden. Waar het ijzer van de steel is geraakt en waar het ijzer in het water terecht is gekomen. Vers 6. En wat doet Elisa dan, gemeente? En toen hij hem de plaats gewezen had, vers 6, sneed hij een hout af. Een hout. En nu gaan we niet aan inlegkunde doen vanavond, maar we hopen oprecht voor Gods aangezicht uitlegkunde te bedrijven vanavond. Maar nu staat er in de Hebreeuwse taal voor hout hier een woordje wat we ook terugvinden in Deuteronomium 21 vers 23. En dat is een tekst die Paulus ook aanhaalt in Galaten 3. Welke tekst? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Gemeente, wanneer Elisa hier het hout afsnijdt, zien we het kruis van Golgotha gloren. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Jezus Christus is aan het vloekhout van Golgotha gegaan. En daarmee is hij ondergegaan. Ja, waar is hij toen in ondergegaan? In de dood. En gemeente, is de Jordaan ook niet een plaats die getuigt van de dood? Spreken we niet over de dood Jordaan? En nu heeft de Heer Jezus Christus daar ook iets van laten zien in zijn leven. Want in het kerkelijk jaar bevinden we ons op dit moment zo in de eerste jaren van het leven van de Heer Jezus. Nu wanneer de Heer Jezus in het openbaar treedt, zo'n beetje op zijn 30ste levensjaar, wat doet Christus dan? Dan gaat hij naar Johannes de Doper. Die doopt in de Jordaan. En dan gaat de Heer Jezus onder in de Jordaan, de doodsjordaan. En dan komt hij ook weer op uit de Jordaan. En daar laat de Heer Jezus nu mee zien dat hij op enig moment in zijn leven onder zal gaan in de dood, maar ook weer op zal staan uit de dood. De Heer Jezus, gemeente, is ondergegaan tot in de diepste diepten. En zijn kruisgemeente heeft op die plek gestaan waar wij zijn gevallen. Waar leest u dat, dominee de Jong? Dan moet u vanavond nog eens lezen. Johannes 19, vers 41. Want daar zegt Johannes de evangelist in zijn evangelie dat het kruis van de Heere Jezus stond in een plaats waar een tuin was. Kruis heeft gestaan op een plaats waar een tuin was. Worden we opnieuw teruggebracht naar het paradijs. Daar heeft de Heer Jezus aan het vloekhout gehangen. Aan het hout. Daar is hij ondergegaan in de dood. Daar is hij zo diep afgedaald, gemeente. Dat er vanavond niemand kan zijn. Thuis of hier in Gods huis. Die moet zeggen, ik ben te laag gezakt. Ik heb mij te diep weggezondigd. Ik heb te veel gezondigd. Ik heb te zwaar gezondigd. Ik heb te lang gezondigd. Want gemeente, Jezus Christus is zo diep afgedaald dat hij zondaren vooruit de ruisende kuil en het modderig slijk kan oprapen uit de diepste diepte. Er kan niemand zo diep gezonken zijn vanavond. Of Christus is lager afgedaald. En hij kan zondaren, verloren zondaren, ophalen uit de verlorenheid. Uit de diepte van de doodsjordaan. Want wat gebeurt er, gemeente? Wat zien we hier in het gedeelte? Vers 6, het slot. Elisa snijdt het hout af. Werpt het naar de plek waar het ijzer gevallen is. En wat zegt het slot van vers 6? En deed het ijzer boven zwemmen. Dan ben ik verklaringen tegengekomen die als het ware het wonder willen wegredeneren. Die zeggen, ja, Elisa heeft zo geworpen dat die steel precies in het ijzer terecht is gekomen. En Elisa heeft zo geworpen dat het water in beroering is geraakt en daardoor is het ijzer boven. Zullen we daar vanavond maar niet in meegaan, gemeente? Zullen we het inderdaad, zoals het thema ook heeft gezegd vanavond, maar blijven bij het grote wonder, door God gewerkt, dat het ijzer boven komt zwemmen. Gemeente, bij het kruis gebeuren wonderen. Bij het kruis van Christus gebeuren grote wonderen. Daar waar we het werk van de Heer Jezus zien schitteren en stralen, daar gebeuren grote wonderen. Maar nu mag ik vanavond nog geen amen zeggen. Ik mag nog geen amen zeggen. En u ziet ook dat we het tekstgedeelte nog niet helemaal hebben uitbepreekt. Want er resteert vers 7 nog. En dat hoort er vanavond wel bij. Want wat staat daar tot slot? En hij, dat is Elisa, en hij zeide, neem het tot u op. Dat doet Elisa niet zelf. Dat moet die profetenzoon zelf doen. Het is een persoonlijke zaak. Maar wat doet men dan? Wat ziet Wat zien we dan in dit gedeelte? Wat doet die profetenzoon? Wat zien we voor ogen geschilderd worden in vers 7? En hij zeide: neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Dan zien wij in gedachten, gemeente, hoe die profetenzoon als het ware afdaalt. Hij gaat de oever af. Hij gaat naar de Jordaan. Samen met een Naaman daalt hij af. Hij gaat als het ware op zijn knieën. En we zien in gedachten hoe hij zijn arm uitstrekt en zijn hand uitsteekt. En hij pakt het ijzer. Nu kan hij weer door. De arbeid in Gods koninkrijk, hij kan het voortzetten. Hij mag weer dienen in Gods dienst. Hij mag voortgaan in het koninkrijk van God. Hij mag de hand weer aan de ploeg slaan. Gemeente, en dat is het laatste voor vanavond. Wanneer de Heilige Geest ons het geloof schenkt, dan mogen we de hand uitstrekken van het geloof aan de voet van het kruis. En dan mogen we het zeggen: mijn Heere en mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ja, dan wordt waar wat we nu gaan zingen. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Amen.